namen van de kinderen nog niet wist, dan weet je ze nu allemaal. Dus dat is een bijkomend voordeel voor ons allemaal. We gaan wat nadenken over het stukje uit het Johannesevangelie, wat Femke en Jan-Willem gelezen hebben. Het accent zal vooral liggen op dat tweede deel, de ontmoeting met Maria. Maar Johannes is iemand die de focus legt op Maria in zijn verslag van wat er gebeurd is op die dag dat de Heer Jezus opstond. En Maria die komt uit Michadan of Migdal. Dat is een beetje na welke historisch onderzoek je neemt. Maar dat is een klein plekje boven Tiberias onder Capernaum. Dus uit het leefgebied waar de Heer Jezus ook is opgegroeid. En waar de Heer Jezus, nadat hij eerst een half jaar in Judea had rondgetrokken, eigenlijk een groot deel van zijn bediening heeft doorgebracht om in Galilea het evangelie te vertellen. Als je het Lucas-evangelie leest, dan zie je dat Maria niet alleen naar het graf ging. Ze ging samen met Johanna en Maria, de moeder van Jacobus. Samen waren ze op weg gegaan naar het graf om daar hun laatste eer te brengen aan de Heer Jezus. Het was nog heel vroeg in de morgen, tussen 3 uur en 6 uur. Het was nog schemer, het licht was nog net niet doorgebroken. En zijn ze op weg gegaan om zo de laatste eer aan de Heer Jezus, aan het lichaam van hun meester, te brengen. Maria staat niet veel van in de Bijbel, maar wel iets heel opvallends. Maria die was geraakt door de Heer Jezus. En 3 jaar geleden was de Heer Jezus in haar leven gekomen. En de tekst uit Lucas zegt ook dat zij Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren. Maria was een vrouw die, in het Hebreeuws zeg je Miriam, was een vrouw die beheerst werd door boze geesten. En die hadden haar vast laten lopen in haar leven. Maar Jezus bandde die boze geesten uit haar leven en gaf haar een nieuwe start. Een nieuwe start in een leven met hem. En sinds die dag, getuigt ook Lucas, was zij een volgeling van de Heer Jezus. En waarschijnlijk was zij een bemiddelde vrouw. En samen met Johanna en ook met andere vrouwen stelde zij hun bezittingen beschikbaar aan Jezus, zodat Jezus dienstbaar kon zijn aan de mensheid. Door het evangelie rond te brengen. En zo ondersteunde ze haar redder met de middelen die zij gekregen had. Maar vandaag was ze niet meer zo opgewekt. Ik denk dat zij daar met die 3 vrouwen met hun ziel onder hun armen naar het graf liepen. Verdrietig. Ontredderd. Ik denk dat Maria veel teruggedacht heeft op die tocht van de plaats waar ze sliepen naar die hof waar Jezus was opgebaard, waar Jezus was begraven. Dat ze veel gedacht heeft aan die gesprekken die zij met de Heer Jezus heeft gehad, maar ook die hij had met andere mensen. Dat ze gedacht heeft aan de wijze woorden die hij sprak. Dat ze gedacht heeft aan de manier waarop de Heer Jezus zijn betrokkenheid toonde met allerlei mensen. En aandacht gaf aan mensen van hoog tot laag en liet zien dat hij betrokken was op hun leven. 3 jaar herinneringen droeg ze mee op die tocht naar het graf. 3 jaar herinneringen aan zijn reddend optreden, zijn helend optreden, zijn bemoedigend optreden. En tegelijkertijd zal ze ook die pijn gevoeld hebben. Die pijn waarbij ze terugdracht aan dat verschrikkelijke moment daar op die heuvel van Golgotha. Samen met Johanna, samen met Maria had ze heel dat tafereel gezien. Ze zal met tranen in haar hart, geschokt, teruggedacht hebben aan wat er die avond, die middag gebeurde. De Messias, haar redder, als een misdadiger gekruisigd. En nu was ze op weg naar zijn graf. Was dit het einde van haar nieuwe start? Plotseling schrikt ze. Het graf is open. De steen is weggerold. In plaats van blijdschap is er verbijstering. Verbijstering. En raakt ze in paniek. En ze rent weg en ze zoekt steun bij Petrus en Johannes. Bij de discipelen die op een plaats samen zijn. Waarschijnlijk in die bovenkamer. En dat is zo herkenbaar, ook voor ons. Als het allemaal te veel wordt, als je niet begrijpt wat er gebeurd is, dan ga je op zoek naar steun. En dat is wat Maria ook deed. Ze ging steun zoeken bij Petrus en Johannes voor wat ze gezien had en wat ze niet kon plaatsen. Een steen weggerold van het graf, een open gat. Maar Maria merkt ook dat steun van mensen niet toereikend is. Maria ervaart dat. En ook wij ervaren dat. Mensen kunnen met ons optrekken, maar de steun van mensen kan nooit toereikend zijn. En Maria ervaart dat op een bijzondere manier. In vers 10 getuigt Johannes dat Petrus en Johannes gingen weer naar huis. En dat is ook een ervaring die wij kennen. Ook al worden we bemoedigd door een bezoekje, als we ziek zijn, worden we bemoedigd op momenten dat we het moeilijk hebben. Maar iedereen gaat weer naar huis. En dan ben je alleen. Dan ben je alleen met je verdriet. En zo ook Maria. Geen oog hadden ze meer voor Maria. Ze gingen naar huis. En misschien hebben ze nog aan haar gedacht. Maar misschien waren ze helemaal verbijsterd en volop in discussie met elkaar wat er gebeurd was. En Maria, in vers 11 staat, maar Maria stond huilend bij het graf. Alleen. En alleen gaat ze verder op onderzoek. Kijken wat er gebeurd is. En het mooie van vers 11 tot en met 18, wat de Heer Jezus hier laat zien, dat de Heer Jezus Maria in haar eenzaamheid en in haar radeloosheid tegemoet komt. Hij neemt het initiatief. Hij leidt als een goede herder Maria stap voor stap weg uit de tunnel waarin ze vastzit. Mijn meester is dood. En ik weet niet waar hij is. En de Heer Jezus doet dat op een hele bijzondere manier. Ik zal u meenemen hoe hij dat doet. In de eerste plaats stuurt de Heer Jezus twee engelen. Twee boodschappers. En die twee boodschappers markeren de plaats waar Jezus gelegen heeft. Eén zit er aan het voeteind en één aan het hoofdeind. En die boodschappers, ja, die laten eigenlijk zien dat Jezus daar niet meer is. Maar die lege plek, dat lege graf, dat opgerolde kleden, dat komt niet binnen bij Maria. Die twee boodschappers van God helpen haar. En ze vragen aan Maria, vrouw, waarom huil je? Waarom ben je verdrietig? Waarom huil je? En in wezen is dat een uitnodiging van God zelf om haar verhaal te doen. Te vertellen waar ze mee bezig is. Een eerste stap die Jezus zet om haar uit haar tunnelvisie te halen. En haar ogen te openen voor de werkelijkheid. Waarom huil je? En Maria doet haar verhaal. En dat herken je misschien wel. Het kan zo opluchten dat je je verhaal kan doen. Dat je kan vertellen midden in je verdriet waar je mee zit, midden in je teleurstelling, dat je teleurstelling kan delen. En de dingen die we overkomen, en we overkomen allemaal wel eens dingen die ons zwaar vallen, die we niet kunnen vatten, waar we niet verder mee kunnen. Maar wat is het dan fijn dat je aan iemand kan vertellen wat je bezighoudt. Wat je denkt, waar die vragen liggen. Maria geeft antwoord en nadat ze antwoord gegeven hebben, draait ze zich om en loopt naar buiten. En als je het evangelie van Johannes leest, zie je een paar keer dat er een keerbeweging is in wat ze doet. Die ommekeer, nadat die twee engelen tot haar gesproken hebben, die vraag hebben gesteld en zij antwoord gegeven heeft, en ze naar buiten stapt, die ommekeer brengt haar oog in oog met de Heer Jezus. En als je het Griekse woordje leest voor hij ziet Jezus, dan staat er dat ze hem aandachtig aankijkt. Maar vol van haar verdriet, vol van haar idee van Jezus is weg, ziet ze niet met wie ze te maken heeft. Staat er ook in het Johannes Evangelie. Ze herkent Jezus niet. En enerzijds kan dat zijn door betraande ogen, waardoor de vage contouren van Jezus niet helder zichtbaar zijn voor haar. Maar het kan ook zijn dat ze zo overmand is door verdriet, dat gewoon niet binnenkomt wat ze ziet. En misschien herken je dat ook. Dus kunnen dingen zijn in je leven waar je zo mee bezig bent dat je niet ziet het perspectief wat anderen zien. De tuinman die ze ziet, dat is de tweede keer dat de Heer Jezus haar uitnodigt, helpt om haar ogen open te doen voor de werkelijkheid. Die stelt eigenlijk dezelfde vraag als die engelen. Vrouw, waarom huil je? En stelt er nog een vraag bij. Wie zoek je? Alsof hij haar ogen wil openen. Kijk eens goed. Wie zoek je? Ik sta voor je. Wie zoek je? Maria gaat niet antwoord, gaat niet in op zijn vraag. Ze zegt, meneer, mijn Heer. Als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt. Zodat ik hem kan weghalen. En ik zal hem weghalen. En ze wil hem eigenlijk zelf weer een plek geven. En dat zit in haar gedachten, dat zit in haar hoofd. En daar zie je weer een keer dat ze wegloopt. Nadat ze dat gezegd heeft tegen de tuinman, draait ze zich om en loopt ze weg. En weer sluit Maria zich af voor dat gebaar, die handeling van de Heer Jezus om haar uit haar situatie te trekken. En ze blijft in haar verdriet. En wat je ziet in deze geschiedenis, dat in die twee ontmoetingen die Maria krijgt van de Heer Jezus, door die engelen en door de Heer zelf, die brengen geen verandering in haar leven. Die brengen geen verandering in haar denken. In haar denken was er geen ruimte voor de input van deze twee ontmoetingen. Ze bleef waar ze was. In haar verdriet, in haar teleurstelling, in haar gedachten, geen nieuwe start. Wat ik dan zo treffend vind, is dat de Heer Jezus niet stopt. Niet zegt van ja, als je dat niet wil weten, jammer dan. Ze draait zich om, ze loopt weg. En dan blijft de Heer Jezus moeite doen om Maria's ogen te openen voor de werkelijkheid. Als hij wegloopt, roept hij Mirjam. Opvallend. Eerste keer zei hij vrouw. Vrouw, wie zoek je? Maar nu noemt hij haar bij haar naam. Mirjam. Heel persoonlijk. Heel indringend. En die stem herkent ze. Die stem die haar naam noemt, die herkent ze. Het is Jezus die haar roept. En wat zie je gebeuren? Ze draait zich om. In een ruk draait ze zich om. En geeft ze gehoor aan die roepstem. Verdriet maakt plaats voor blijdschap. En ze roept het uit. Rabboni. Mijn meester. Ze beseft ineens, hij staat voor me. Hij leeft. Mijn meester. In onze vertaling staat gewoon alleen meester. Maar daar had er in het oorspronkelijke staan rabbi. Maar er staat rabboni. En daarmee geeft ze aan, mijn meester, ik behoor u toe. U bent de Jezus die mij gered heeft. U bent de Jezus die mij weer een nieuwe start hebt gegeven. En als Joden de titel Rabuni in die tijd gebruikten, dan gebruikten ze dat voornamelijk om te spreken over de Heere God. Om te spreken over de Heere God als hun leraar. Rabuni. Dus Maria belijdt met deze Rabuni dat Jezus God is. Dat Jezus God is en dat hij haar leraar is. En op grond van die belijdenis wordt ze door Jezus geroepen om de discipelen te vertellen dat hij leeft en binnenkort naar zijn vader zal gaan. Ze wil hem bij zich houden. Maar Jezus zegt, zeg tegen mijn discipelen dat ik naar mijn vader zal gaan. Hou me niet vast. Er is nog veel over te zeggen, maar dat wil ik niet voor deze morgen doen. Hij plaatst haar weer in het perspectief, ik ga wel weg. Maar ik ga weg als levende. En ik blijf tot in eeuwigheid, want ik ga naar mijn vader. Johannes neemt ons mee naar wat Maria overkwam. Neemt ons mee naar zijn getuigenis over de opstanding van de Heer Jezus. En in die versen die we gelezen hebben zitten heel veel pareltjes. Het is te veel om ze nu allemaal op te duiken. Ik heb er in dit eerste stukje 4 langs hebben laten komen. En ik wil ze even kort voor je op een rijtje zetten. Het eerste wat Johannes in dit getuigenis wil duidelijk maken, is dat Jezus werkelijk lichamelijk is opgestaan. En hij doet het op verschillende manieren. Hij laat zien dat het graf leeg is. Hij laat zien dat het niet geroofd is. Alles is netjes achtergelaten. En Maria is de eerste die Jezus lichamelijk gezien heeft. En na deze gebeurtenis, op die eerste dag dat hij is opgestaan, zullen er nog 40 dagen volgen waarin heel veel mensen Jezus lichamelijk zullen zien. Maar Maria mocht de eerste zijn. En Maria heeft met hem gesproken. Ze hoorde hem praten. Ze heeft hem vastgehouden. Met spreken kun je nog denken, dat kan een verschijning zijn. Dat kan een geest zijn. Maar een geest kun je niet vastpakken. Dat pak je door hem. Maar zij heeft Jezus vastgehouden. Ze heeft zijn voeten gevoeld. Ze heeft zijn voeten gevoeld waar ook de spijkers zaten. En zo wil Johannes in zijn evangelie duidelijk maken. Jezus is opgestaan lichamelijk. Hij leeft. Met een vernieuwd lichaam. Het tweede wat hij duidelijk wil maken in deze geschiedenis met Maria, is dat de opgestane Heer, de Heer die leeft, net zo betrokken, op een even fijngevoelige manier, vol van genade is, zoals hij ook was tijdens zijn rondwandeling hier op aarde. Maria, haar focus wordt stap voor stap veranderd. Van verdriet in blijdschap. En geduldig neemt hij haar mee tot die erkenning. De opgestane Heer, de Heer die leeft, is dezelfde Heer zoals die zich openbaart in de schriften, in de getuigenissen van de evangelisten. Jezus is niet veranderd. De levende Heer is dezelfde als de Heer die op de aarde rondliep. Het derde wat Johannes duidelijk wil maken, deze Jezus leeft. En dat is een bemoediging voor ons. En die Jezus die leeft, die wil ons, volgelingen van Jezus, ook als we geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een schokgolf over je leven brengen, wil je tegemoetkomen. In wat Maria overkwam, mogen we ook iets van onszelf herkennen. Zij had een nieuwe start gehad met Jezus. Maar er was geen garantie dat er geen dingen meer in haar leven zouden gebeuren die als een schokgolf over haar heen kwamen. en Jezus sterven en Jezus verblijven in het graf was voor haar een schokgolf. Ook al volgde Jezus al 3 jaar. Maar wat Johannes in dit getuigenis duidelijk kan maken, dat de Jezus die leeft, staat boven die omstandigheden. En hij komt als de levende Heer Maria tegemoet in haar omstandigheden. Hij staat haar bij met zijn opstandingskracht, om haar weer te versterken en een hernieuwde start te geven voor het leven met hem. Het vierde en het laatste. De levende Heer schakelt gewone volgelingen aan in om het goede nieuws, zijn opstanding, bekend te maken. Het is heel opvallend dat de Heer Jezus ervoor kiest om Maria de eerste te laten zijn. Niet Petrus, niet Johannes. In de Korintische lezen dat Petrus de eerste was. Maar de evangelisten getuigen daar niet van. Maar in de verkondiging is Petrus altijd de eerste geweest die het uitgedragen heeft. Maria mocht volgens Johannes als eerste Jezus ontmoeten. En zij werd ook geroepen om dat goede nieuws van zijn bekendmaking, van zijn opstanding bekend te maken. En wat een heerlijke boodschap mocht ze brengen. En dat is ook een heerlijke boodschap die elke volgeling van Jezus mag brengen. En het is ook een heerlijke boodschap, als je nog geen volgeling van Jezus bent, dat wat het brengt als je op hem gaat vertrouwen. Zij mag tegen de discipelen zeggen: ik vaar op naar mijn vader, en dan komt het, en uw vader. Ik ga naar mijn God en uw God. En dat is de heerlijke boodschap die we mogen brengen. Door de opstanding mag ieder die in hem gelooft, de Vader van de Heer Jezus Christus, de almachtige God, de reine, de soevereine, de waarachtige, Vader noemen. Ik weet niet wat voor beeld je bij vader hebt. En ik weet uit mijn levenservaring dat het beeld geschonden kan zijn wat wij hebben van vaders. Maar zijn vader is een perfecte vader. Een zorgzame vader. Een liefhebbende vader. Een trouwe vader. Door geloof in hem is mijn vader uw vader, zegt de Heer Jezus. En van wie op hem vertrouwt, is zijn God, de almachtige, de waarachtige, de betrouwbare. Mijn God. En dat is een boodschap die we mogen uitdragen in deze wereld. Door het geloof mag je zijn vader vader noemen. Door het geloof mag je zijn God, die soeverein heerst tot in eeuwigheid, jouw God noemen. En daarmee wil de Heer Jezus Maria houvast geven. Ik ga weg. En toch blijf ik betrokken bij je. Je mag mijn vader jouw vader noemen. En je mag mijn God jouw God noemen. En daarmee bemoedigt de Heer Jezus ook ons. En die bemoedigende boodschap mogen we uitdragen aan de wereld. Door geloof heb je deel aan het eeuwige leven. Door geloof heb je deel aan het eeuwige leven, omdat hij leeft. Amen.